Guten Abend. Oh ja, ich hoffe es. Ja. Okay. Ja, fijn om over dit onderwerp te spreken, maar ook heel delicaat, omdat we natuurlijk heel dicht betrokken kunnen zijn bij het sterven. Vandaag is het ook 2 november. Mensen gaan allemaal naar de graven. Wij wonen tegenover een begraafplaats. En dan zien we dat ook. In onze straat is er woensdag een meisje van 11 begraven. Wat natuurlijk zeer aangrijpend is. Als je ziet een heel dorp. We wonen in een dorp daarbij betrokken is. Dus dat is heel, heel aangrijpend, het sterven. Vanavond gaat het dan over, is er leven na de dood? Dat is een uitermate belangrijke vraag. De grote vraag is, hoe kunnen we dat weten? Het is zo dat we kunnen niks over de dood en na de dood weten dan door openbaring. Het is heel belangrijk dat we dat goed in de gaten hebben. Dus vanavond kan ik geen wetenschappelijk betoog houden. En ieder die beweert dat hij het zeker weet, hè, zoals in ons land, heb je professor Etienne Vermeers die een kruistocht houdt, hè, om iedereen duidelijk te maken dat er na de dood absoluut niets is. En daar gaat hij echt voluit voor. Die kan dat niet zeggen. Weet dat zelf ook heel goed, dat dat nooit kan. Je kan nooit bewijzen dat God bestaat door redelijke argumenten, maar ook niet bewijzen dat hij niet bestaat. Dus we hebben te maken met geloof. We hebben te maken met openbaring. Daarom heb ik ook heel bewust de Bijbel in mijn handen. En wat ik vanavond ga zeggen is, wat staat er nu in de Bijbel over deze dingen? Nou, dat is een van de bijzondere posities die wij hebben als christenen. Wij zijn daar diep van overtuigd. Wij hebben een openbaring gekregen waar we zeker weten dat dat juist is. Daardoor zijn we zeer bevoorrechte mensen als we christen zijn. En kunnen we ook in tijden van leven en dood antwoorden vinden op onze vragen. En dat is zo'n geweldige zegen om dat te mogen ervaren in je leven. Maar dat is voor de buitenstaander is dat veelal dwaasheid. Opvallend is dat mensen ongelovig zijn, ook niet in God geloven, de massa. Maar als het bij sterven is, dan hoor je de meest bijzondere dingen. Men spreekt over engelen, over de ander die luistert en die meekijkt en meezingt en weet ik het allemaal. En dat is allemaal informatie die we hebben wat iets weergeeft van het verlangen van ons hart. Maar niet, dat is geen openbaring. Dat is heel triest eigenlijk. Als ik in zo'n begrafenis zit en dat hoor, dan heb ik de neiging om op te staan en te zeggen, maar hoe weet je dat nu? Wat ben je nu mee aan het doen? En het is daarom dat wat we vanavond doen is naar de Bijbel teruggaan. Dus alles wat ik zeg is op grond van de Bijbel. En ik wil daar eerst iets over zeggen. Want dit onderwerp is natuurlijk een ongelooflijk onderwerp om over te fantaseren. Bij ons in de straat kan je gratis elke week gratis mediteren. Je kan daar met engelen leren spreken. Op dit moment zijn er cursussen om met je overleden geliefde te spreken. Als je daar dan mee praat met die mensen, dan ervaren ze dat ook zo. Ze leggen contacten en dan laten ze met de overledene spreken. En dan sta je daar zo en dan sta je tegenover mensen die dat ervaren op een of andere manier. En dan zeg je, nee, maar dat kan niet. Dat is absoluut, dat kan niet. Dat bestaat niet. Ja, maar hoe weet je dat dan? Ik zeg, ja, ik zal je dat uitleggen vanuit de Bijbel. Dit gaat niet. Dat is voor de gekhouwerij. En hoe belangrijk is het dat we die Bijbel hebben? Anders worden we voor de zot gehouden. Want er is natuurlijk ongelooflijke verlangens in ons hart om met onze geliefden die overleden zijn in contact te komen. Maar de Bijbel leert ons dat dat niet kan. Nou, is er leven na de dood? Ik ben daar natuurlijk een beetje op weg dat het inderdaad zo is. Maar belangrijk is dat wij nu vanavond wat inzicht krijgen wat de Bijbel daar nu over leert. Ja. Nou, het eerste wat we gaan doen is iets zeggen van hoe belangrijk dat het is dat we daar een antwoord op vinden. Of we nu willen of niet, deze drie vragen zijn de meest belangrijke vragen in ons leven. Waar kom ik vandaan? Ja, dat is een heel belangrijk gegeven om je identiteit te bepalen. Waar kom ik vandaan? Wie ben ik? Dat is een verbazingwekkende vraag waar ik al een halve eeuw mee worstel, weet je wel. Wie ben ik nu eigenlijk? Het is onvoorstelbaar de diepte die je hebt in je eigen ziel. Ongelooflijke dingen die daar, dat is een hele wereld apart. En dan natuurlijk de grote vraag, waar ga ik naartoe? Daar hebben de mensheid erg veel aandacht aan besteed. Dit is een heel beroemd schilderij wat hier staat. Je moet dat van rechts naar links lezen. En het eerste is, waar kom ik vandaan? Daar zie je een baby die geboren wordt en dan, wie ben ik? En daar heb je dan het middelste gedeelte waarin geleefd wordt en feest gevierd wordt. En dan helemaal aan het links zie je, waar ga ik naartoe? Zie je oude vrouw zitten die stervende is. Nou, dat is een heel belangrijke vraag. Als je geen antwoorden hebt op deze vragen, dan kom je nooit inwendig op rust. Dan zal je dus altijd worstelen met deze vragen. Waar kom ik vandaan? Wie ben ik? En waar ga ik naartoe? Nou, bij de volgende dia zien we dat daar antwoorden op gegeven worden. Een van de leidinggevende theorieën die wij hebben in onze maatschappij, waar geweldig veel aandacht aan gegeven wordt, die ook gepredikt wordt als feiten, is de evolutietheorie. En dan hebben we daarnaast de openbaring. De evolutietheorie staat ook echt tegenover de openbaring. Men probeert de evolutietheorie tot een wetenschap te maken, maar elk erkent nog steeds dat het absoluut een werkhypothese is. Men vindt wat en men heeft een concept en men probeert dat wat men vindt in dat concept te passen. En ja, dat lukt dan voor heel grote gedeelten, maar het begin blijft erg onwaarschijnlijk. Waar komt nu alles vandaan? Nou, de evolutietheorie zegt hier volmondig op, je komt nergens vandaan. Het is toeval dat je bestaat. Heel onze sterren, hemel, heel het heelal is eigenlijk zinloos. Daar is geen zin in te bespeuren. Dat is zo gigantisch. En dat is zo willekeurig. Er is wel orde, maar kom, er zijn miljoenen jaren overheen gegaan om dat allemaal zo te krijgen. Nou, de Bijbel leert dat anders. De Bijbel zegt, waar kom ik vandaan? De Bijbel zegt dat ik geschapen ben. En nog wel geschapen ben naar Gods beeld. Geschapen betekent dus dat ik afhankelijk ben. Betekent dat ik het leven niet in handen heb. Het betekent dat ik iemand heb die boven mij is. En dat er dus een verantwoordelijkheid is. Er is een doel in je leven. Evolutietheorie zegt op de vraag wie ben ik, die zegt ja, je bent eigenlijk niets. Een veredeld dier, dat is wat je over in de media hoort op dit moment. Wij zijn veredelde dieren. Maar de Bijbel die spreekt zeer groot over de mens. Wij zijn beelddragers van God. Mens is gigantisch in de Bijbel. Je hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Wij in onze evangelische kringen spreken daar wel eens te weinig over. Mens is gigantisch. Die kan, ja, dat is, ik vind dat verbazingwekkend. Toen God de mens schiep, nam die naar menselijke oordeel enorm risico. Want hij plaatste de mens op een positie van heerser over de wereld. En God wist dat wanneer de mens in opstand zou komen naar hem toe, dat hij die positie zou houden. En dat hij de wereld zou kunnen vernietigen. En dat is ook gebeurd. Hè? We zijn zover dat we de wereld eigenlijk tot zijn eind helpen, nietwaar? En dat is een... De mens is gigantisch. Ja, dat alleen al kan je niet voorstellen dat hij geen doel heeft. Dit is zoiets gigantisch. Nou, waar ga ik naartoe? En de evolutietheorie zegt nergens. Etienne Vermeers, die deed wel eens pastorale zorg, vertelde die over de radio. En er kwam eens een jonge vrouw naar hem toe. Die was prostituee. En haar moeder was gestorven. En ze zat er geweldig over in. Of haar moeder dat niet wist op dat moment. Hij zei dat zo, legde dat helemaal uit. En ze kwam bij hem om, om raad, om consultatie. En hij zegt, en toen heb ik haar uitgelegd dat haar moeder niet meer bestaat. Dat die nergens is. En dat ze niet bang hoeft te zijn. En toen zei hij erbij, en deze consultatie heeft ze niet in natura betaald, hoor, zegt hij dan. Hij zegt, maar ik heb ze kunnen helpen. Ze was van die last verlost, ja. Hij heeft ze dus kunnen helpen met een grove leugen, een fantasie. Een openbaring van hemzelf. Maar dat klopt natuurlijk allemaal niet. Niet dat die moeder alles weet wat haar dochter doet. Dat is allemaal niet bekend, dat is niet geopenbaard in de Bijbel. Maar dat die moeder nergens meer bestaat, is heel een fragante leugen. Die moeder die leeft. Ja, dus als we nu in de evolutietheorie geloven, heeft dat een geweldige gevolg in je leven. Als je in evolutietheorie gelooft, dan zeg je, ik leef maar één keer. En dat is verbazingwekkend hoe je dat ook hoort op dit moment. Een paar jaar geleden, of vorig jaar was dat zeker, toen in Hasselt, dat grote popconcert daar door een grote storm werd getroffen. En daar 5 mensen omkwamen. Wij kwamen toen net uit Frankrijk terug. Toen ik de grens overkwam, hoorde ik, en ik wist niet wat er gebeurd was, maar we hoorden dat er dus 5 doden waren. En daarna bij begrafenissen waren er interviews van allemaal jonge mensen die op die Pukkelpok geweest waren en waarvan een kennis dan gestorven was. En er was dan een interview met één van en er werd dan gevraagd, wat doe je dit nu? Ja, ik heb er wel veel over nagedacht, zegt hij. Mijn levenshouding is toch wel veranderd. En ik luisterde gespannen, ik dacht, wat zal nu zulke dingen doen? En hij zegt, en wat bedoel je? Ze zegt, wel, ik weet nu dat ik genieten moet. Ik moet pakken wat ik pakken kan, want morgen kan het gedaan zijn met me. En laat ik het alsjeblieft pakken. Ja, dat is typisch de reactie van de evolutietheorie. Ja. Dus dat je zegt, ik wil pakken wat ik pakken kan. Want morgen, je kan het maar gehad hebben. Ja. Terwijl je natuurlijk, als je de Bijbel kent, dan zeg je, en dat ervaar je ook heel sterk, dat je een moreel wezen bent en dat je verantwoordelijk bent. En dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven, voor je daden, maar ook voor je verwanten, voor je partner, voor je kinderen. En dat je iets overdraagt en dat je ook eens verantwoording moet afleggen aan de schepper van hemel en aarde. Dus de vraag waar we het over hebben is van uitzonderlijke grote waarde. Maar wat we natuurlijk zien bij christenen, is dat we eigenlijk ook zo ver van de apostel Paulus vandaan staan. Apostel Paulus die verlangde intens naar het sterven. Want dan zegt hij, dat is verreweg het beste. Ja. Ik moet daar vaak over nadenken. Ik denk, als wij als christenen deze boodschappen zouden begrijpen, hoe komt dat toch? Dat eigenlijk in ons midden dat nooit gezegd wordt. Ik verlang er zo naar om te sterven. Paulus zegt dat in de Filippenzenbrief, zegt hij, want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn. Verlang te sterven. Dat is een diep verlangen bij hem. Waardoor hij ook op een gegeven moment indrukwekkende dingen zegt. Die zo ver van ons bed zijn. Bij ons is sterven en de wetenschap rondom dat leven wat na de dood komt, heel vaak een troost. Ja, is er een geliefde gestorven? En dan hebben we een begrafenisdienst en die staat in het teken van troost. Ja. Bij het leger des heils is dat niet zo. Nu zeggen ze, hij is bevorderd tot heerlijkheid. Dat is eigenlijk een betere uitdrukking. Wij leven, als het gaat om de dingen van de dood en na de dood, eigenlijk niet met die zaken alsof het feiten zijn. Het zijn meer dingen in ons leven, waardoor we troost ontvangen. Het is meer spannend. Spijtig, maar die mag toch bij de Heer zijn. Ja, en dat is zeker waar. Maar de Bijbel is daar eigenlijk anders over. De Bijbel die spreekt over het echte leven komt pas na dit leven. En dat is een ding waar je echt over na moet denken. Waardoor het lijden in een heel ander perspectief komt te staan. De welvaart in een paar offers brengen in een apart perspectief komt gaan. Straks komt pas het echte leven. Daar waar het om gaat. Niet nu. En dat heeft... wij zijn geweldig beïnvloed door die evolutietheorie. Ja. Laat ons maar genieten. En ik weet het ook wel. Een arbeider is een loonwaardig... Een land mag eerst van de vruchten genieten. Ja, dat is waar. Maar dat zijn niet de dingen van waar wij dan zo sterk van genieten. Maar dat is waar de apostel Paulus dan zo indrukwekkend zegt. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. En vanavond wil ik u eens een iets laten zien van het onzichtbare. Maar wij moeten niet zien op het zichtbare. Maar wij moeten zien op het onzichtbare. Twee dingen die wij niet kunnen. Wij kunnen niet onze ogen afwenden van het zichtbare. Dat lukt gewoon niet. En nog minder kunnen wij zien op het onzichtbare. En toch is dit de sleutel voor een echt krachtig geestelijk leven. Wij moeten dus leren te zien op het onzichtbare en leren niet te zien op het zichtbare. Nou, laat maar even iets van zeggen. Dus dit jaar hebben we weinig wespen gehad. Vorig jaar hadden wij geweldig veel wespen rondom ons huis. En dan hadden wij zo'n wespenvanger. U kent die dingen wel. En hadden wij een goedje in. Dat was... Iets heel speciaals. Dat lusten die wespen onvoorstelbaar graag. Met zwermen kwamen ze erop af. We hadden tijden dat er wel een 30 wespen daar zaten. En die zaten dan en die fraten zich compleet vol. Ja. En dan vlogen ze uit, want ze konden er ook uit. Maar dan waren ze zo zwaar, dan vielen ze op de grond. En daar zaten ze dan helemaal en ze konden niks meer. Dus in het laatst hebben we daar een bak onder gezet met water en de vielen in het water. Nou, Dus als je nu deze tekst neemt en het gaat over de dingen, bedoelt Paulus dat eigenlijk? Zorg toch dat je niet een wesp bent en die je volzuigt met dat heerlijke, zoetig productje. Want het kan wel eens je leven kosten. Het kan je bediening kosten. Het kan alles kosten. Dus doe dat toch niet. Paulus bedoelt natuurlijk niet dat je met je ogen dicht moet lopen omdat je het zichtbare niet zou zien. Maar hij bedoelt, denk daar toch bijbels over na. En dan het onzichtbare zien is nadenken over, gaan wij inderdaad met de Bijbel, met de onzichtbare dingen van de Bijbel, om als feiten? Gaat u met de dingen van de dood om als een feit? Gaat u met de hemel om als een feit? Gaat u met de hel om als een feit? Gaat u om met de rechterstoel als een feit? Daar ontbreekt het ons aan. Wij leven in deze wereld en deze dingen zijn vaak een troost voor ons. Het is een pleister op de wonden. Terwijl bij de apostel Paulus dat tegenovergesteld was. Hij had een actief verlangen om na de dood bij de Heer te zijn. Ik moet er vaak denken of ik dat mag krijgen. Ik herinner mij een sterfbed van tante Rie. Ik weet niet of je haar kent van het kinderhuis. Ik heb die wat begeleid in het sterven. Dat was eigenlijk indrukwekkend, moet ik zeggen. Het is wel het mooiste wat ik ooit meegemaakt heb. Op een gegeven moment riep ze me 's morgens vroeg. En toen zegt ze, ik ben zo in paniek. Ik zeg, waarom? En toen zegt ze, ik heb iets ontdekt in mijn hart. Dat ik wil bij de Heer zijn voor mezelf, maar niet voor hem. En ik stond daarbij, dan denk ik, maar zeg, waar ben je nu mee bezig? En zeggen, dit is zo erg. Want het gaat om hem en niet om mij. En bij haar was dat zo sterk, dat ik dacht, allee, dat zijn feiten. Dit is gewoon realiteit. Die staat voor de dood. En die denkt na over, straks sta ik voor de Heere God. En dat was een nood in het hart. En God heeft dat ook genade gegeven. En een paar dagen daarna riep ze me weer. En toen zegt ze, Wout, zegt ze, het is indrukwekkend wat ik ontvangen heb. En toen had ze dan antwoord op haar vragen gekregen. Goed, dus de evolutietheorie, mensen gaan daarom als een feit. Ja, en zuigen zich vol als een wesp. En verliezen alles wat ze moeten doen in verantwoordelijkheid naar hun kinderen, naar hun partner toe. We zijn sociaal in grote nood in België. Huwelijken gaat niet meer, omdat men dit allemaal kwijt is. En kinderen lopen verloren. Hebben geen weet meer van de grootheid van hun leven. Maar consumeren. Dat is heel ernstig. En ik zal straks nog iets over zeggen. Want dat is dood. Dat is de dood. Dood is... dat is een wesp die in dat huisje daar zich vol zit te vreten. Weet niet dat die over een minuut dood is. Maar dat is zo. Als je leven consumeert... Ja, is dit toch wat er is? Wij moeten zien op het onzichtbare. En ik zie meer dan dat. Ik zie het onzichtbare. Zoals Stefanus dat zo indrukwekkend zegt. Ik zie, hij stierf. Ik zie, dat was een feit. Ik zie Jezus Christus. Ja. En hij stierf. En hij hield zich niet vast aan het leven. Hij hield zich vast aan het onzichtbare. Zo. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Ja. Nou, het is heel belangrijk dat wij begrijpen dus dat de dood in de Bijbel is een scheiding maken. dat is, er komt een scheiding. Straks zal ik dat nog even herhalen. Maar nu heb ik dat even nodig om de volgende dia te laten zien. Wij zijn dus gescheiden van God. Wij zijn gescheiden van onze bestemming, van ons doel. We zijn, hebben ook de scheiding in ons eigen hart. Er zijn begeerten in ons leven die ons naar de afgrond leiden. We zijn eigenlijk zelf in gevaar wanneer wij niet geleid worden. Dus de dood is niet alleen maar het sterven dat je doet als je straks 90 bent of 100 bent, of als er ongelukken gebeuren eerder. Maar de dood is iets waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden. Als je een scheiding in je huwelijk hebt meegemaakt, dat is dood. Dan ervaar je iets van de vreselijke pijnen die dat met zich meebrengt. Als je ontdekt dat je in je hart hartstochten hebt die het dierbaarste wat je hebt in gevaar brengen. Als je bijvoorbeeld met alcohol bezig bent, of met vrouwen bezig bent, of met mannen bezig bent. En je legt alles in de weegschaal, je eigen relaties, je kinderen. En dat betekent scheiding. Dat betekent dat er de dood heerst in je leven. Nou, dat is verschrikkelijk. En de massa is dat zo. Daar heerst de dood in het leven. En hebben de dood ook helemaal zelf filosofisch een plaats gegeven in hun denken. En hebben de dood tot een bevrijding gemaakt. Euthanasie. Hè? Wij moeten waardig kunnen sterven. Er is niks waardigs aan de dood. De dood is de grootste vijand. En is echt niet, ook al leven we in een land waarin zelfmoord een grote plaats heeft, vooral bij jongeren. Hè? De grootste cijfers hebben we. De dood is geen vluchtweg. Is een absolute grote vijand van ons. Dat leert de Bijbel. Dus de Bijbel leert dat het normaal is dat als u gaat sterven, u strijd hebt. En dat u zich vastklampt aan het leven. Zo zijn we ook geschapen, nietwaar? We zijn uit de aarde geschapen. God heeft ons geboetseerd. Er is alles in ons dat verlangt naar de aarde. Want daar komen we vandaan. Daar liggen onze roots. Maar God heeft de geest in ons geblazen. Dus er is in ons ook een intens verlangen naar boven. Dat is sterker. Want we weten allemaal dat ons echte leven niet ons lichaam is, maar dat immateriële in ons. En dat verlangt naar boven. Dus er is altijd die spanning. Ik wil hier blijven, zoals we dat ook lezen bij Paulus. Het is goed voor u om hier te blijven. Dan sta ik in een bediening. Maar het beste is om boven te zijn, bij de Heer. Nou, die scheiding is iets wat we allemaal met ons meedragen. Dat maakt de mensheid één. We zijn allemaal gescheiden van God. Daarom is de enige middel om met de dood klaar te komen, is de volgende dia, is dat je de Heer Jezus leert kennen. Hij is de enige die ons antwoorden kan geven op de hele vraagstuk van de dood. Nou, in het Nieuwe Testament hebben we geweldig veel informatie over wat er na de dood komt. Die hebben we van de apostel Paulus. Hoe komt dat toch? Want er waren in die tijd van Christus heel veel prachtige theorieën over wat er na de dood kwam. Je had daar allerlei groepen Joden. Die hadden hele rituelen rondom die dingen. En waarom geloven we nou daar niet in? En waarom geloven we nou in wat de apostel Paulus zegt? Waarom geloven we niet wat de Joden in die tijd zeiden? Nou, dat komt omdat Paulus de Heer Jezus ontmoet heeft. Op de weg naar Damascus heeft de Heer Jezus Paulus ontmoet. En daarna is hij jarenlang verborgen geweest en heeft hij onderwijs gekregen van de Heer Jezus. Maar Paulus is vooral gegrepen door het feit dat die Heer Jezus opgestaan is uit de doden. En dat hij dus leeft. daar was Paulus zo van onder de indruk. Hij had die meegemaakt. Hij was onderweg om mensen te doden. Hij voelde die geweldige verscheuring in zijn leven. Omdat hij God wilde dienen, maar ook mensen wilde vernietigen. En toen ontmoette hij ineens degene die hij wilde vernietigen. En hij kwam tot inzicht, maar die leeft. Nou, dat is ons inzicht. Ons inzicht is niet een inzicht van een theorie, maar is een absoluut feit. Namelijk dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Nou, die heeft met de dood kom afgemaakt. En we weten allemaal, daar zijn we dan christenen voor. En dat is de grote zegen van een evangelisch christen te zijn, waarin de wedergeboorte centraal staat. En als je dat ervaren hebt, dan weet je dat je door de Heer Jezus gered bent. Zo zegt het zo prachtig in Johannes 14, staat dan dat Jezus zegt, ik ben de weg. De weg. Jezus is de weg. En dan zegt hij ook de bestemming. En de bestemming is de Vader. Dus wij hebben de Heer Jezus leren kennen, dat is de weg. Maar onze bestemming is de Vader. Nou, dat is nu reeds. We zijn daar reeds gekomen. Maar dat wordt gecontinueerd over het graf heen. Nou, dan betekent dat dat wij dus, als wij sterven, ja, mogen wij op grond van het werk van Christus leven. Eeuwig leven. Maar vergis je niet. Denk niet dat daardoor je leven nu dus ja, niet meer belangrijk is. Dat zal beoordeeld worden. Dit zegt de Bijbel. Ja, de volgende. Als we de Heer Jezus hebben leren kennen, zegt de Bijbel, want in datzelfde hoofdstuk waar ik uit citeerde net, dat we moeten zien op het onzichtbare en het zichtbare niet moeten zien. In datzelfde betoog zegt Paulus dan, daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Waarom? Want, zegt hij, we moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Dus wat gaan we na de dood meemaken? Ja, na de dood gaan we iets heel magistraals meemaken. Iets waarvan je misschien, als ik het nu uitleg, wegloopt. En zegt, allee, dat klopt niet. Maar klopt wel. Er zal straks, als je bij de Heer komt en alles is ten einde, dan komt daar de rechterstoel van Christus. Ja. Daar gaat het niet om of je voor eeuwig bij God mag zijn of voor eeuwig in de hel zal zijn. Maar daar gaat het om, wat heb je nu in je leven gedaan? Wat heb je nu uitgespookt? Ja. Alles zal openbaar komen. Ja. Kunnen wij niet begrijpen. Maar je zal, ja, er zal niks verborgen zijn, zo staat het er. Opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht is. Het goede en het kwade. Nou, dat is een geweldige. Ik weet niet of je dat gelooft. Oh, maar voor mij enorme stimulans. Om niks verborgen te hebben nu in de gemeente. Dat is een van mijn grote noden. In de gemeente zie ik zoveel mensen die een verborgen leven leiden. En dan denk ik, je gelooft het niet. Je gelooft het niet. Je gelooft niet dat God dat ziet. Maar die weet dat precies hoor. Ik was vandaag bij een man en die zegt, vertel nou eens, waarom durf ik niet hardop te bidden? Ik zeg, ja. Ik zeg, ik zal je proberen uit te leggen, ik heb het helemaal uitgelegd. Ik zeg, dat komt eigenlijk omdat je gelooft dat de Heere God het niet weet, wat er in je hart zit. Maar die kent dat hoor. Als je leert bidden, dan ga je geweldig bevrijd voelen. En dan ga je weten, God weet het allemaal. Ik heb ook veel gezondigd. Ik heb altijd, als ik dan gezondigd had, en ik was op rust gekomen, zei ik, Heere God, ik ga het alles vertellen, want u was erbij, hè. Ik ga dat eerlijk vertellen. En ik wil graag van u horen of ik het juist vertel. En mijn antwoord, wat ik wilde weten van God, was niet of ik vergeving had ontvangen, maar, want ik wist dat ik dat ontvangen had. Maar ik wilde weten of ik het juist verteld had. En heel vaak, komt die broeder aan, heel vaak heeft de Heer Jezus, heeft God mij dan duidelijk gemaakt dat ik het niet juist verteld had. Dat ik verborgenheden in mijn hart had. En dat ik dus gebonden was. Ja, en dan mocht ik leren om, als ik dan alles verteld had, ik zeg, Heer, u was daarbij, hè, mijn gedachten verteld had, en dan mocht ik leren dat het genade was. En dan zei die Wout, ja, wat fijn dat je dat verteld hebt. En je weet dat ik dat allemaal verzoend heb op Golgotha. Maar ik ben zo blij dat je mij eert door niet met mij om te gaan alsof ik doof ben. Alsof ik gehandicapt ben. Maar je gaat eerlijk met mij om. Ja, dat wil ik ook graag. Dus als u sterft, leert de apostel. Kom je voor de rechterstoel van Christus. Ja. Ik zeg nogmaals, de keuze voor de eeuwigheid is daar niet bij bepaald. Het gaat niet of je naar de hemel kan of naar de hel kan. Nee. Maar het gaat erom wat je in je lichaam verricht hebt. Wat zal dan beoordeeld worden daar? Wel beoordeeld wordt, als we de Bijbel goed leren kennen, wat je met je talenten gedaan hebt, bijvoorbeeld. God zegt, ik heb je veel gegeven. Ik heb je geroepen in het leven. En ik heb je gevraagd om je leven dienstbaar op te stellen. Maar je hebt geconsumeerd. Als die wesp. Je hebt je volgezogen. En dan ga je het daar ervaren wat genade is. En er is geen enkele hoogmoed meer mogelijk. Nee, maar. Ja. Een ander ding waar de Heer Jezus over gesproken heeft, is dat elk woord wat je gesproken hebt, de woorden die je gebruikt, de dingen die je verteld hebt, dat die voor de rechterstoel komen. Nou, hoeveel woorden gebruiken we? Tegenwoordig is de woordkeus, hè? Wij hebben 2 pleegkinderen in huis. En als ik hoor wat die kinderen zeggen, dan denk ik, maar niet, die woorden heb ik nog nooit gebruikt. Wat een vreselijke woordkeuzes die ze hebben. Nu, ik zeg nogmaals, ik heb zo vaak tegen mijn pleegkinderen gezegd ook, lieve jongens, je moet dat echt goed begrijpen. Al maak je me ruiten kapot van, doordat je boos bent en je gooit er een steen door. Ja, ik ga dat betalen, ik ga dat in orde maken. Ik zal je straffen als je straf nodig hebt. Maar als je vloekt in mijn huis, dat is voor mij het ergste wat ik kan doen. Dan kom je een andere Wout tegen. Want hier wordt God geloofd, hier wordt hij niet gevloekt. Nu, dat doen ze dan gelukkig niet. Maar lichamelijke taal wat ze doen. Mekaar uitschelden met homo. En weet ik het allemaal. Dan denk ik, maar lieve mensen, waar kom je? Ja, dus nu leert de Bijbel hier, de Heer Jezus zegt, ja, elk woord zal. Want wat uit het hart, daar komen de woorden uit voor. Ja. Gisteren hadden wij dan jubileum. Weet je, in ons leven zijn motieven belangrijk. Wat we doen is eigenlijk niet zo belangrijk. Toch, dat doe je met je gaven. Als ik ga zingen, loop je allemaal weg, weet je wel. Maar het gaat om, welk motief heb je? Ja? Gisteren hadden we dus de jubileumviering met Kees Kraaienhoort. En ja, dat is een grote artiest in Nederland. Misschien wel een van de grootste gospelartiesten die we hebben. En hij komt op en alle stroom valt uit. Hij kan niks. En dan sta ik daar en dan denk ik, Nu komt het motief openbaar. Waarvoor doet hij het? En was indrukwekkend. Ik heb hem een mailtje geschreven vandaag. Ik heb gezegd, Kees, goh, je hebt mijn hart gestolen. Wat een prachtige houding had je. Geen oordeel. Ging daar zingen zonder microfoon. Ja? Met zijn gitaar, zonder versterking. En hij had de zaal mee. En hij zei, het gaat ons om Jezus. Prachtig. Ja, motieven. En onze motieven worden beoordeeld. Waarom deed je het? Waarom doe je dat in de gemeente? Waarom ben je betrokken bij de kerk? Wat is je motief? Hou je van de Heer Jezus? Of hou je van jezelf? Nou, die dingen komen openbaar. En dan moet je wegdragen. Het goede wordt ook getoond, maar ook het kwade. Toen ik daar in Herentals over sprak, liepen mensen weg, wenend. En ik zag dat, maar ik dacht, ja, misschien is het... En later zeide hij, ik raakte zo verschrikkelijk in paniek. Ik zei, maar waarom? Ja. Ik zei, maar je bent verantwoordelijk. Ja. En moet je niet in paniek raken. Je leert aan genade kennen. God is zo genadig. Die gaat. Maar God is niet iemand die iets door de vingers ziet. God is iemand die iets verzoent. God is iemand die de waarheid heeft. En dus, na het sterven is het niet zo dat wij zomaar theorieën kunnen zeggen van, dit zal wel goed zijn en dat zal wel goed zijn. Wij weten dat niet. Wij weten dat uit de openbaring. En we hebben de openbaring van God nodig om dat goed te kunnen begrijpen. Zo. Dus belangrijk is dat wij niet ons comfortabel voelen alleen maar als christenen. En zeggen, het gaat lukken. Het is fantastisch. Nee, ik voel daar een grote verantwoordelijkheid voor. Ik spreek nu 35 jaar zo in mijn leven. Soms 3, 4 keer per week. En ik denk dan bij mezelf, Heere God, heb ik de volle raad van u verteld? Heb ik alles verteld? En ik voel vaak zoveel, ja, ik heb zo'n behoefte om bij God te zijn. En dan te zeggen, Heer, vergeef me. Mijn onvolmaaktheid. Maar ook danken dat ik er mag zijn. En dat ik met u mag leven. Dit is leven is zo fantastisch. Dat je over de dood kan nadenken. En mag weten uit de Bijbel. Dat wij echt een bestemming hebben. En dat de Heer Jezus de weg is. En dat de bestemming de Vader is. Ja. Dus wat betekent nu dood? Nou, dood betekent eigenlijk scheiding. Dus scheiding. Zoals ik er net al gezegd heb, wij leven met de dood in onze body. Wij leven met scheiding in onze maatschappij. Er is scheiding op alle terreinen van het leven. Het ergste, wat ik je net gezegd heb, is wanneer twee mensen die in de echt verbonden zijn, die ja gezegd hebben voor Gods aangezicht, gaan scheiden. Dan voel je de vreselijke pijn. Dat wordt uit elkaar gereten. He, en de Heere God zegt, wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. En als ze dat doen, doet dat zo vreselijk veel pijn. Dus als wij onze geliefde in de graf leggen, ik moest dat denken aan van de week, ik denk daar vaak over na, eens moet ik mijn lieve vrouw in de kou achterlaten. Is niet te doen, hè. Is niet te doen. Als ik dit niet zou kennen. Is niet te doen. Ik zou daar heel de nacht bij gaan zitten. Ik zou daar met dekens zijn om ze warm te houden. Maar ik hoef dat niet te doen. Want ik weet, absoluut zeker, dat dit is de waarheid. En voor haar is dat niet erg. Voor mij wel. Dat is dood. Maar voor haar is dat niet erg. Want ik weet dat ze bij de Heer is. En daar is ze de beste plaats. Ik kwam bij een broeder die zijn vrouw verloren had. En die zei het zo prachtig. Hij zegt, Wout, ik moet je zeggen, ik gun het mijn vrouw zo van harte. Die heeft zijn vrouw gevonden in de tuin. Toen ze groente haalde. En toen bleef ze lang weg, ging die kijken en dan lag ze. Hij zegt, het is zo verschrikkelijk, ik ben ze kwijt. Maar zij is zo gelukkig, ik gun ze het zo van harte. Al mijn liefde die ik had, die heeft ze nu van de Heer. Maar mij doet het zo'n pijn. Ik ben van haar gescheiden. Dat is de dood. Maar wat een moed had hij. En wat een inzicht. We zijn er niet met fabeltjes. We zijn er niet met te zeggen de engeltjes dit en de engeltjes dat. We moeten daar nauwkeurig vanuit de schriften leren. En dat als feiten daarmee gaan leren leven. Dus de dood betekent scheiding. Er is dus scheiding in onze maatschappij. Scheiding tussen mensen, buren, ruzies. Scheiding tussen man en vrouw, ouders, kinderen. Kinderen onderling. En de diepste scheiding ligt in ons eigen hart. Er niet bij kunnen, dat verdriet van binnen. Dat lukt niet. Dat geweten te pakken krijgen, lukt niet. Er is een scheiding. Mensen zijn diep ongelukkig. En als ze zich uiten, is dat soms verbazingwekkend. Wat een wereld zit daar binnen. Wat een pijnen zitten daar binnen. Ik kreeg een brief van een jonge man, die is 22 jaar en heeft hele lastige dingen, moeilijke dingen meegemaakt. En die schreef mij een paar keer een briefje. Ik had hem ontmoet. En toen zegt hij, Wouter, ik heb je gezegd, toen je vroeg hoe het met me gaat. Want ik vraag het altijd aan mensen, hoe gaat het met je? En dan zeggen ze altijd, het gaat goed. Dan zeg ik, maar hoe gaat het met je ziel? Met je innerlijk? Ik vraag het heel specifiek. Hoe gaat het met je innerlijk? Niet die uiterlijk, dat zie ik wel. Je ziet er mooi uit. Je hebt prachtige woorden. Hoe gaat het met je binnenste? En hij wist dat. Dus ik vroeg aan hem, hoe gaat het met je? Toen zei hij, ga goed. Maar hij was bij mensen. En hij schreef me een uur daarna een mail. En dan zegt hij, Wouter, ik heb gezegd dat het goed gaat met me. Maar ik ga je iets zeggen. Het gaat niet goed met me. En toen vertelde hij wat een enorme nood dat hij in zijn hart had. Waar hij van wakker lag. De pijnen die hij had. Voor wat hem overkomen was. En dat is scheiding. Ja. Nou, dat ervaren we elke dag. En God wil nu dat wij al verlost worden van die dood. God wil heelheid in ons leven. Daarom zijn we kerk. Dat moet toch gebeuren in de kerk. Het is zo erg als er in die kerk de dood wordt onderhouden. Doordat mensen zich verborgen houden. Dubbele bodems hebben. En niet eerlijk omgaan met deze dingen. De dood is overwonnen. Hij is verzoend. Mijn verleden is verzoend. Dat is prachtig. Mijn fouten zijn niet meer voor de Heere God een reden om van mij weg te gaan. Maar zijn genade regeert. En dat zijn de feiten. Zo, het zichtbare wordt gescheiden van het onzichtbare. Het lichamelijke dat wordt in het graf gelegd. En het niet-lichamelijke gaat verder. Komt de scheiding. Dood is scheiding. Ja, ik heb u gevraagd, als u als christen over deze dingen nadenkt, zijn dat dan feiten? Of is dit een troost enkel maar? Want ja, mijn geliefde is nu bij de Heer. Ja, ik was in Genk en dat vond ik een erg moeilijke ervaring. Ik was daar in een familie en er was in die familie was er een vrouw getrouwd met iemand uit Marokko. Was een islamiet. Die was niet gedoopt. Die hoorde niet bij de kerk. En die verongelukte. En ik ben bij de begrafenis geweest omdat ik dat meisje goed kende. En toen was ik daar in die kerk en toen dacht ik, hoe gaat dat, hoe zal dat nu gaan? Er kon in de kerk kon niet de sacramenten bediend worden, want hij was niet gedoopt. Er kon niks gedaan worden, maar ik heb geluisterd naar de preek. En de preek was dat deze jongeman in de hemel was. Het was allemaal akkoord. Het werk van Christus. Waar de kerk voor staat, werd als onbelangrijk gezien. Ja, deze man geloofde niet. Deze man was een tegenstander van Christus. Van zijn kruisdood geloofden ze niet. En toch, terwille van de mensen, zo zijn we opgegroeid. Maar wij willen kerk zijn met de openbaring. En dat betekent dat we die dingen ernstig nemen, maar ook de geweldige zegen daarvan ervaren. Wij kennen de dood niet meer in ons leven. We zijn heel. Wij willen Jezus dienen. Nou, Jezus zei het zo, ja. Hij zegt, wees hierover niet verwonderd, zegt hij. Er komt een moment waarop de doden zijn stem zullen, alle doden zijn stem zullen horen. En uit hun graf zullen komen. Wie het goede gedaan hebben, staat op om te leven. Wie het slechte gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden. Ja. Nou, de Heer Jezus, die onze heiland is, die God is, die mens werd, die heeft ons iets geopenbaard van wat wij niet kennen. Dat kennen we nooit door denken bereiken. Dat is openbaring. Dat is Gods woord. En deze woorden zegt hij. Hij zegt, wees hierover niet verbaasd. Dit gaat er gebeuren. We gaan onze doden, die leggen we in het graf. Maar eens zullen de graven opengaan. Nou, hij bedoelt natuurlijk, er zijn ook graven in de zee, van de zeemannen. Er zijn er die in de branden zijn omgekomen. Hij bedoelt, eens zal het lichaam en de ziel verenigd worden. De graven zullen opengaan. Wees hier niet over verwonderd. Ja. De volgende. Het is ongelooflijk, maar waar. Ja. En de vraag is of we dat geloven. Ja, als we de Bijbel geloven, dit is absoluut waar. Maar de Heer Jezus zegt, je moet je daar niet over verwonderen. Want natuurlijk geloof je dat niet. De mensen op straat geloven dit niet. Die zeggen, allee, dit is dwaas. Ja, maar dat is waar, we begrijpen dat. Maar wij hebben openbaring gekregen. Wij hebben de Bijbel gekregen. Wij hebben Gods woord gekregen. En die heeft ons iets laten zien wat zo mooi is. En dat geloven we. Dat is waar. Daarom ben ik altijd gewend dat als we een geliefde begraven, zingen we rondom het graf. De lengte van dagen zal je in het huis des Heren mogen verblijden. Nou, waarom is dat nu ongelooflijk? Dat is omdat het rationeel niet te aanvaarden is. Velen hebben ook een kwaad geweten. En willen dit gewoon niet geloven. Want die willen niet geconfronteerd worden met de daden van hun leven. En daar is natuurlijk de vijand van God die ons dat ook wil ontnemen. Nou, laat ons eens kijken naar dat rationele. Etienne Vermeer zegt het. Die heeft een geweldig denker. Die België plat heeft liggen. En mensen luisteren daarnaar. En die vinden dat fantastisch. Krijgen applaus. Hij is 77 of 78. En hij heeft een missie. God bestaat niet. Want dat is absoluut zeker dat na de dood er niets is. En dan zeg ik tegen Etienne Vermeers, ik heb dat niet gezegd, maar wij zullen spreken. Hey, ik snap dat je dat zegt. Want de dingen die ik geloof, daar verwonder je je over. De Heer Jezus zegt het ook, je moet je daar niet over verwonderen. Dit is de waarheid, daarvoor zijn we kerk. We hebben geen andere reden dan we kerk. We hebben openbaring gekregen en daarom zijn we apart. En daarom zijn we als groep mensen elke zondag hier bij elkaar. En door de week bij elkaar. En we bidden. Dat zijn niet een of andere vluchtdingetjes als wij in nood zijn. Maar dit is omdat we in die wereld leven. Die is ons geopenbaard. Wij zien die wereld. Als je wedergeboren bent, dan zie je het Koninkrijk Gods. Wauw. Dat is mooi. En dat is de hele week. En daar beoordeel je alle dingen anders. En je ziet het. En zeker met grote eerbied naar iedereen die een geliefde verliest. En je moet de juiste woorden op de juiste momenten zeggen. Maar er is zoveel misleiding. Omdat de goddeloosten, die worden de hemel ingepraat. Maar dat is niet zo, lieve mensen. De Heer Jezus heeft andere dingen geopenbaard. Er zijn er ook velen die een kwaad geweten hebben. En die kunnen daar niet mee leven dat ze eens beoordeeld zullen worden. Die zeggen, God ziet het niet. God bestaat niet. En dan laat ik leven en laat ik pakken wat ik pakken kan. En genieten van het leven en klaar is Kees. En dan is er natuurlijk ook de vijand van God. Die ons absoluut wil doen geloven dat God niet bestaat. En ons in de vernietiging wil brengen. En dat is heel erg. Maatschappelijk gezien is het gewoon verschrikkelijk erg. Jonge mensen worden compleet op het verkeerde been gezet. Ze zijn 12 jaar en ze krijgen informatie via de media die allemaal fantasie zijn. En ze worden geworpen op hun begeerte. Die wordt uitgebuit door alle mensen die daar met geldgewin zijn. En ze worden naar festivals gebracht. Ze leven erop los als beesten. En later hebben ze daar een grote scheiding in hun leven. Ze merken dat ze niet meer kunnen beminnen. Merken dat ze niet trouw kunnen zijn. En de Heer Jezus zegt, het is ongelooflijk maar waar, maar je bent verantwoordelijk. En het is geweldig om te weten dat wij beoordeeld worden door de Heer Jezus. Als er één is waar ik het oordeel aan over wil geven, is het aan hem. Heeft hij niet op het kruis getoond dat hij geen enkele vergoeding voor zichzelf vroeg? Hij was één en al liefde. En zijn waarheid heeft hij gestand gehouden en heeft hij met de dood bekocht. En hij zegt dan, de uur komt. We weten niet wanneer die uur komt, maar er komt een uur. Er komt een moment dat de wederkomst daar is. En dan gaan de graven open. Zo staat het. Zoals wij allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste. En daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde. Drie fases zijn er in dit moment. Christus als eerste. Dat geloven we. Niet waar? Christus is opgestaan uit de doden. En dat is een absolute bevestiging en bewijs dat wij ook zullen opstaan. Hij stond op omdat hij de dood heeft overwonnen. En hij leeft. Paulus heeft hem ontmoet. Daardoor heeft Paulus gezien hoe dat het allemaal zit. Wat hij zegt, heeft hij niet verzonnen. Is geen filosofie. Is feitelijk wat Jezus hem heeft geopenbaard. Hij heeft hem ontmoet. Christus als eerste. Ik ben dan veel onderweg op de radio. En dan luister ik eens naar de radio. Meestal Radio 1, praatprogramma's. En er was een of andere, ik weet niet wie dat was, maar die wil graag een nieuwe lessen op school krijgen, waarin de godsdienst, één ervan is, maar er moet iets komen wat mensen wat moreel besef geeft. En toen zegt hij, niemand gelooft het meer in de kerk, dat Jezus is opgestaan. Ga nou eens vragen aan de kerken, gelovigen, of Jezus is opgestaan uit de doden. En je zal horen dat bijna niemand dat meer gelooft. En ik zag daar in de auto en ik riep zo hard zoals hij kon horen. Ik zeg, ho, 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 maar ik geloof dat wel. Lichamelijk opgestaan. En hij zegt, maar de leerkrachten die op de scholen, op de Rooms-Katholieke scholen, lesgeven, vragen te zeggen, geloven het niet meer. Zeg maar, zou dat zo zijn? Ja, dit is verschrikkelijk ernstig. Maar wij geloven dat Christus is opgestaan. Daarvoor zijn we kerk. We hebben geen bestaansrecht als dat niet waar is. Dan kunnen we niet zeggen, als dat niet waar is, gooi ik mijn Bijbel weg. Ik gooi hem absoluut weg. Dan voel ik me zo bedrogen. Dan voel ik me de meest verschrikkelijke mens op aarde. Maar hij is opgestaan. Dat zegt Paulus in 1 Korinther 15. Als hij niet zou opgestaan zijn, dan zijn wij de meest diep bedrogen mensen die er bestaan. Zo zegt hij het. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in de zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij allen voor dit leven, alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, dan zijn we de beklagenswaardigste mensen die er bestaan. En is ook zo, dan zijn we compleet voor de gek gehouden. Maar we hebben een geweldige boodschap. Namelijk dat er komt een uur. Christus is opgestaan. En dat is het absolute bewijs dat er na dit leven iets is. Hij leeft. En dan staat er, en dan wie hem toebehoren. Nou, dat is erg belangrijk. Dat we dan weten dat dat aan elkaar verbonden is. Die hem toebehoren. En dan het einde. Ja, Christus als eerste. Zo zegt de apostel dat Christus is voor onze zonden gestorven. Zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt. Zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Petrus en vervolgens aan de 12 leerlingen. Ja, is bewijs voor. Men heeft het gezien. Daarna is hij aan 500 verschenen. Niet hallucineren. Het is niet een schijnopstanding. Was ook niet schijndood. Hij is begraven. Je moet niet denken dat er zijn zoveel bewijzen dat Jezus echt dood was. En dat hij echt is opgestaan. Nou, dat is dus het fundament van ons geloof. En daarom geloven wij dat wij dus ook zullen opstaan. En zo zegt dan, in de volgende dia zien we dat, dat de gelovigen ook zullen opstaan. Zo staat het er. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden. Hoor je dat? We willen u niet ongewis laten over de doden. Niemand kan dat zeggen. Als Etienne Vermeers tegen mij zegt, joh, maar jij maakt je blaasjes wijs. Er is geen leven na de dood. Dan zeg ik, hoe weet je dat? En dan redeneert hij en zegt, ja, daar heb jij baat bij waarschijnlijk. Je moet jezelf overtuigen. Je bent jezuïet geweest. Je bent 78. Je staat, hoe dichter dat je bij de dood komt, hoe meer dat je jezelf moet overtuigen. Maar ik geloof niet in jouw openbaring. Je bent betrokken partij. Je hebt iets te verliezen. Ik heb een andere openbaring. Dit zegt de schrift. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden. Zodat u niet hoeft te treuren. Zoals zij die geen hoop hebben. Ja. Allee. Die broeder zei dat zo. Ik gun mijn vrouw het zo van harte. Hij treurde niet zoals een hopeloze. Hij had geen zorg over zijn vrouw in het graf. Hij wilde dat niet verzorgen. Ze is op de beste plaats die er is. Ja, wat een troost is dat. Wat een heerlijkheid is dat. En dat is niet een kwestie van een theorie. Dat is de waarheid. Dit is de openbaring. En dan zegt hij, want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan is, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden. Samen met Jezus zelf. Wij zeggen u dat met een woord van de Heer. Wij die in leven blijven tot op de dag van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hen worden weggevoerd op de wolken. En gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Ja. Prachtig is dat. Ja. Dus er komt een moment. En verbaas je er niet over. Maar er komt een moment dat de graven zullen opengaan. Dat is niet iets wat onze troost is alleen, maar dat zijn feiten. Zo leven we. Ons leven is dus niet een doel Ons leven is een middel. En het doel komt straks. Doel komt bij de Heer. En er komt dus een moment dat de graven zullen opengaan. En dat de levenden, als de Heer komt, veranderd zullen worden. Want dit lichaam wat we nu hebben, is een zwak lichaam. De Bijbel leert dat. Dat is een lichaam waar pijn in zit. Het lichaam wat gaat sterven. Het lichaam waar dat onvolkomen is. De Bijbel zegt dat zo prachtig. Paulus zegt dat, he, dat is een lichaam van oneer. En dat wordt opgewekt in eer. In zwakheid wordt het gezaaid en in kracht wordt het opgewekt. Er komt een grote verandering. Dit is voor de gelovigen. Maar er is ook veel openbaring over de ongelovigen. In Openbaring 20 wordt ons verteld over de rechterstoel van God. In hoofdstuk 20 staat er: toen zag ik een grote witte troon en hem die erop zat. En de aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. En ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een boek geopend, het boek des levens. De doden werden op grond van wat in de boeken stonden geoordeeld, hun daden. En er is in die context daar geen reden om te denken dat het daar gaat om de daden en dan zien of je in de hemel kan komen of niet. Nee, dat is voor die tijd gebeurd. Hier gaat het om dat God wil tonen, ik ben een rechtvaardige God. En je hebt op aarde met dat wat je hebt, dat wat je hebt gekregen, heb je egoïstisch gewandeld. Je hebt puur gedaan wat je zelf wilde. Je hebt niet God gediend. Je hebt niet de Heer als Heer gezien. Er is dus een oordeel voor de ongelovigen. Ja, en dan, als die doden zullen opstaan, de volgende dia. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijkheid wordt gezaaid, wordt in onvergankelijkheid opgewekt. Wat in onaanzienlijk en zwak is, wanneer het wordt gezaaid, wordt ook met schittering en kracht opgewekt. Ja, ik vind dat zo prachtig. En dat is zo om daar naar uit te zien. Naar uit te zien dat ik mijn vader en moeder weer zal ontmoeten. Mijn zus zal ontmoeten, die op haar sterfbed dat haar kinderen rondom zich riep en zong psalmen tot God. En zei tegen de kinderen, weent niet, dient de Heere in je leven. En ze zong stervende, wat een heerlijkheid was dat. Om dat te weten en dan is daar die enorme leegte, maar ook die absolute zekerheid. En daar staat, de graven zullen opengaan en daar zal geweldige zegen zijn. En een opstanding ten leven. Jezus zei het zo, dat ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Ja, je zal nooit sterven. Nooit gescheiden worden. Niet bang zijn voor het sterven. God ga je genade geven. Want dit is wat de belofte van de Heer Jezus is. Dat die in hem gelooft en op hem vertrouwt en wie verzoend is door zijn dierbare bloed op Golgotha, die zal de dood niet zien. Je zal hem niet zien. Je wordt daarvan weggehaald. Daar mag je nu echt op vertrouwen. Dat is Gods woord. Niet bang zijn van, wat alle beschikkingen treffen. Je moet beschikkingen treffen in verantwoordelijkheid naar je relaties toe. Nooit weggaan, ik ben veel in de auto, nooit weggaan als je ruzie hebt met je vrouw. Doe ik nooit. Ik ben één keer teruggegaan. Ik was in Hasselt, ik was zo'n 20 kilometer bij huis vandaan. Toen ben ik omgekeerd. Ik neem het risico niet. Terug naar mijn vrouw gegaan. Ik zeg, sorry, ik was verkeerd net. Wil je me vergeven? Want ik moet, stel je voor dat ik doodgereden word. Blijf jij met die scheiding zitten. Ik wil hebben dat je troost hebt. En dat je niet met die scheiding. Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. En wanneer hij sterft, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Lieve mensen, we kunnen nog uren daarover praten, want ik zou u ook heel graag vanavond willen zeggen, wat gebeurt er nu als je sterft? Ja? En je lichaam gaat in het graf, wat gebeurt er dan met je ziel? Ja, ik denk dat daar prachtige dingen in de Bijbel over staan. Maar ook, ja, weer heel veel dingen die, ja, zoveel, blijven zoveel vragen over. We moeten vertrouwen dat God dat goed verzorgt. En dat we bij hem zijn. En dat we door genade bij hem zijn. Daar de verrassingen van ons leven zullen meemaken. Anderen die wij zondaars ervaarden daar ook zijn. Omdat ze die genade ook kenden. Het gaat niet om onze verdiensten. Maar het gaat om de noodzaak om Christus te prediken. Hij is de enige die de dood heeft overwonnen. Niet Mohammed. Niet Boeddha. Het is allemaal misleiding. Maar Christus wel. Christus is opgestaan. Die leeft. En zo is de troost voor 1 en 2 november niet de Halloween waar we de dood op de straat halen. Wat een verschrikkelijk feest is dat. Waar onze kinderen van wakker liggen. En spoken zien. De dood ervaren in hun eigen klein leven. Jonge leven. En we vieren het op de scholen. We zijn de draad kwijt. We zijn complete kluts kwijt. En we halen dit feest, een heidens feest, binnen. En we maken daar de grootste feesten van. En het kostbaarste is verdwenen. En daarvoor zijn we hier. Daarvoor zijn we kerk. Om dat weer opnieuw met grote kracht te prediken. Zo, Jezus is opgestaan. En ieder die in hem gelooft, zal leven en nooit sterven.